Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 11. En ik lees u daaruit voor de versen 25 en 26. Johannes 11, de versen 25 en 26. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Tot zover. Letten wij op, onze smarten heeft hij gedragen. Dat is een aanhaling uit Jesaja 53. Eigenlijk hoort dit stuk eerder bij de tijd waar gesproken wordt over het lijden van de Heer Jezus Christus dan bij de tijd die wij zo naderen, de adventstijd. Maar wij zijn ook weer niet gebonden aan een kerkelijk jaar. En daarom wilde ik zo graag nog eens letten op deze u welbekende geschiedenis, waarin ook telkens weer bepaalde dingen uit zo'n geschiedenis tot ons spreken. Tenminste, zo was het voor mij. Het is natuurlijk wel eens de vraag voor de gemeente, hoe kom je nou, of hoe gaat dat nou met waar je over moet preken zondags? Dat is heel verschillend. Dat is heel verschillend. Deze keer zaten we nog maar kort geleden bij elkaar op de contactavond. En dan kan soms een gesprek. Soms zit je even te bladeren in het woord. En dan kan opeens een woord je persoonlijk heel sterk aanspreken. Dat is natuurlijk een beetje subjectief. Maar de apostel zegt ook ergens, de apostel Paulus, dat hij mocht troosten. Met de vertroostingen waarmee de Heer ook hem vertroostte. Dus dat geloof ik dat ook goed is. Het gaat hier in deze geschiedenis over Lazarus. Eigenlijk gaat het over de Heer Jezus Christus. Dat is op zichzelf al telkens weer een ontdekking. Soms lijkt het alsof het gaat over Lazarus, Maria en Martha en zoveel andere mensen die ons met name in het Nieuwe Testament worden genoemd. Maar in principe is het telkens weer een ontdekking om te zien, het gaat eigenlijk over hem. Als je hem wegdenkt, dan valt alles weg. Dan kan het interessant zijn, maar goed, de Bijbel is geen roman. Het kan interessant zijn om een boek te lezen over mensen. Maar dan is de Bijbel, dan zou de Bijbel toch geen Bijbel zijn eigenlijk. Geen heilige schrift. Geen woord van God. Maar nu gaat het altijd weer om hem. En om zijn bemoeienis. En vul dan maar in. Met Martha, met Maria, met Lazarus, met Petrus, met Thomas, met David, met Salomo en noem maar op. Gods bemoeienis met mensenkinderen. En er waren bepaalde dingen die mij sterk aanspraken en ook troosten. Het is helemaal aan het einde van de werkzaamheden van de Heer Jezus Christus op aarde. Als je nou die voorgaande hoofdstukken leest, dan merk je dat je soms meer dan één keer in een hoofdstuk tegenkomt. Zij namen dan stenen op om hem te steren. Ze waren woedend dat hij de blind geborene genezen had. Ze hadden al een besluit gemaakt dat iedereen die het met hem hield, met de Heer Jezus, die zou uit de synagoge geworpen worden. Net als die blind geboren man. Die hebben ze er ook uitgegooid. En ja, op het feest van de tempelreiniging, tot twee keer toe of drie keer lees je wel in dat hoofdstuk, dat ze zo boos werden dat ze stenen opnamen om hem te stenigen. En of Jezus al zegt, waarom doe je dat? Ja, we stenigen u niet om enig goed werk, maar u maakt uzelf aan God gelijk. Omdat de Heer Jezus steeds beklemtoonde de eenheid die er was met tussen hem en tussen de Vader in de hemel. Daarom zeiden ze, omdat je een godslasteraar bent. Anderen zeiden weer, dat bestaat niet, dat kan toch niet. Hoe kan iemand zulke wonderen, zulke tekenen doen, als God niet met hem is? In het hoofdstuk hiervoor is het weer zo erg, dat de Heer Jezus Christus, ik weet niet of ik dat woord voluit mag gebruiken, maar dat hij als het ware wegvlucht uit Jeruzalem. Want ze nemen weer stenen op om hem te stenigen en dan gaat hij weg. Hij ontgaat hun handen en hij gaat terug waar hij begonnen is. Met zijn openbare werk. Daar, bij de Jordaan. Misschien wil hij nog wel verder weggaan, Jezus Christus. Maar voorlopig merken we uit Johannes 11, hij gaat terug naar Perea. Dat is niet zo heel ver weg, maar toch nog wel een uur of acht lopen. 8 à 10 uren over de Jordaan. Daar lag ook een Bethanië. Een ander Bethanië, als dat hier bedoeld wordt. Daar lag ook een Bethanië en daar doopte Johannes de Doper. En daar was de Heer Jezus Christus ook gedoopt. En daar was de stem geweest. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. En daar kwam de Heilige Geest in de gedaante als van een duif op hem. En bleef op hem. Daar heeft hij als het ware het werk van de verzoening begonnen. Ja, voor zijn geboorte al, maar ik bedoel nu openbaar. Hij is in de Jordaan ingegaan en heeft als het ware de zonde, schuld en de last op zich genomen. Daar gaat hij naartoe. Eigenaardig, maar toch ook veelzeggend. Mensen, merk je dat soms ook, dat ze naar een plaats terugtrekken, al zijn ze jarenlang er niet geweest. Dat ze in hun ouderdom en grijsheid terugtrekken naar de plaats waar hun wortels zijn, zo noemen we dat wel. Maar hier heb je ook wortels. Wortels. Daar bij de Jordaan was het zichtbaar geworden, daar waar Johannes verkondigd had. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar is de Heer Jezus naar buiten getreden. Als degene die alle gerechtigheid wil vervullen. Daar gaat hij naartoe. Daar komen de mensen van alle kanten. Het is er heel wat beter dan in Jeruzalem. En het omliggende land. Daar zou je zeggen, daar leeft de heugenis nog, zo lang is het niet geleden, aan Johannes de Doper. Aan het woord dat hij gesproken had. Daar is het dat velen in hem geloven. En ze zeggen, Johannes deed wel geen tekenen of wonderen. Maar alles wat hij van deze zei, namelijk Jezus, dat is waar. En zo zien we daar een uitbreiding over de Jordaan in Perea van het evangelie onder de aldaar wonende mensen. En dan komt er opeens dat bericht uit dat andere Bethanië, daar vlakbij Jeruzalem. 15 stadia, dat is 15 keer 180, 185 meter. Kilometer, of bijna 3 kilometer buiten Jeruzalem. Daar woonde in Bethanië, in dat vlek, daar woonde Martha, Maria en Lazarus. Lazarus hebben nog niet zoveel van gehoord. Die treedt niet op de voorgrond, maar ze woonden daar. En we weten ook uit het woord van God dat de Heer Jezus daar op gaande kwam. Dat het een geliefd adres was. De Heer Jezus had niet alleen Johannes lief met die bijzondere liefde, maar ook anderen. Die Lazarus, die wordt ziek. En ik ga niet op elke tekst in, maar ik wil wel graag het verband met u doornemen. Johannes vermeldt al dat het dat huisje is van die Maria, waar hij in het volgende hoofdstuk van gaat zeggen dat ze de voeten van de Heer Jezus zalfde, of dat ze zijn hoofd met zalf zalfde enzovoorts. Als een voorbereiding voor zijn begrafenis. Nou, die Lazarus wordt ziek en de zusters, Martha en Maria, die sturen een bericht door andere mensen om de Heer Jezus daarvan in kennis te stellen. Het is geen openlijk verzoek. Heere, wilt u komen? Wilt u onze broer beter maken? Maar het heeft wel de intentie van een verzoek. Het wil dus echt niet alleen zeggen, we brengen u op de hoogte met hoe slecht het met onze broer gaat, zonder meer, dan weet u weer wat. Nee, maar er zit ook iets in, heren, nu weet u ergens hoe het is en ook wat u zou kunnen doen of willen doen. En ze zeggen het zo eigenaardig, heren, die gij lief hebt, is krank. De Heer Jezus had Lazarus lief. Er wordt hier niet zo'n heel sterk woord gebruikt door de zusters die de boodschap over laten brengen. Niet zo'n heel sterk woord voor liefde. Als er staat in vers 5, Jezus u nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief, daar staat er nog een sterker woord. Dan staat er een woord wat ons doet bedenken, Jezus heeft zo lief, zoals wij het nog ineens kunnen bedenken. Zoals wij het niet durven uitspreken, dat hij ons zo lief zou hebben. Maar goed, Jezus hoort die boodschap. En Jezus zegt, die krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God door dezelfde verheerlijkt worden. Dan moet je even nagaan, trachten het verband te vatten. Deze krankheid is niet tot de dood. God zal erin verheerlijkt worden. Maar Jezus spreekt deze woorden, ontvangt die boodschap ook, terwijl hij weggaande is van Jeruzalem. Omdat in zijn bewustzijn de tijd er nog niet is dat hij zal sterven voor het volk. Er stond in dat voorgaande, hij ontkwam aan hun handen. Hij ontging ze. Hij ging weg. En nu, terwijl hij zich als het ware op die weg bevindt, komt de boodschap van die zieke Lazarus. Is het alsof dat plaatsje Bethanië hem naroept, hem aanroept, kom en help. Bethanië, dat betekent, het woord betekent, huis der ellende. Ja, ik weet wel, het kan heel gezellig zijn en het kan heel aangenaam zijn en het kan heel mooi zijn in Bethanië als Martha daar bedrijvig rondloopt en Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus. Maar dat is toch immers met ons ook zo. Hoe snel kan alles veranderen? Hoe snel kan een huis van vreugde een huis van ellende worden? Hoe gauw kan het toch weer uitkomen, die waarheid, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want wij vliegen daarheen. Niets is hier blijvend. Alles gaat voorbij. Die boodschap komt tot de Heer Jezus, die hun handen, de handen van de vijanden, ontgaan was. En u zou er ongetwijfeld in die boodschap van die zieke Lazarus, zal de Vader in de hemel hem hebben laten voelen, het is tijd om terug te gaan. Het is tijd om dat grote werk van de verlossing, van de eer van God, om dat werk te volmaken, af te maken. Middelijkerwijs komt Jezus Christus door de ziekte en door de dood van Lazarus terug in het hol van de... Komt hij terug bij de mensen die zijn dood bejagen. Die besloten hebben, denk erom. Hij moet eraan. De Heer Jezus zal teruggaan en de afstand die hij genomen heeft van Jeruzalem, de vijand, die afstand zal hij gaan verkleinen. Hij zal weer terugkomen. Hij heeft onze smarten gedragen. Wij zijn mensen. Wij zijn vluchtende mensen, vaak. Wij willen het verdriet en de moeite en het leed en de dood, willen wij niet. Wij willen vooruit. En daarom proberen mensen het gevaar, nog erger, proberen mensen God te ontgaan. Maar er is geen geweer in die strijd. De mens verliest het altijd weer. Maar hij kan zich niet gewonnen geven, de mens. Hij kan het niet overgeven. Hij kan ook niet verstaan dat Jezus Christus de dood overwinnen zal door zelf de dood in te gaan. Maar, dat als wij moeten sterven, of mogen sterven, dat dat nou niet betekent een verliespunt. Maar juist omdat hij de dood overwonnen heeft, een winstpunt. Daar kunnen wij maar niet inkomen. We zeggen het wel eens. En door het geloof wordt het ook wel beoefend. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Maar als je ons niet hollen en dragen om het gevaar te ontlopen, dan zie je in de praktijk vaak, ja, dat ongelovige. Ik zeg niet dat je natuurlijk naar je dood zou moeten verlangen, helemaal niet. Of naar de ondergang, of naar de ellende, naar het verdriet, helemaal niet. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel alleen, wat is er bij ons toch geen plaats eigenlijk, voordat diepe besef, hij heeft de dood overwonnen door in de dood te gaan. Hij heeft onze smarten gedragen. Die heeft hij doorleefd. Onze smarten. Ik wil niet zeggen dat wij geen smarten meer zouden hebben. Maar hij heeft ze gedraagd. Hij heeft ze met ons. En onze smarten. En onze lasten. Heeft hij gedragen. Nou gaan we niet meer te gronden door de smarten. Maar we gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Maar om daar nou bij te leven en dat nou te beoefenen in de praktijk van leven, dat zie je, o schapen mijner weide, gij zijt mens. Mens.
Nu gaat het om de heerlijkheid van God. En dat de Zoon van God verheerlijkt worden. Doordat hij milagers weer levend maakt. Ook. Maar ook omdat hij hier naar voren treedt als degene die al zo lang naar de slagbank gaat. Als degene voor wie de stenen opgestapeld liggen om hem te dood te terug. Ik geef mijn wang degene die mij het haar uitplukken. Ik verberg mijn aangezicht niet voor kwaadheid en speeksel. Ik geef mijn rug degene die mij slaat. Dat is de heerlijkheid van Johannes 11. Jezus heeft deze mensen lief. Hij heeft ze echt lief. Meer lief dan dat ze het zelf durven zeggen. Wij zouden het zo kunnen zeggen. Heren, waar u veel van houdt, die is niet. Maar daar zegt de evangelist of de apostel Johannes, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief met een onbegrijpelijke liefde, zoals een herder die de strijd aangaat met de leeuw en met de beer om het schaapje, het lammetje te redden van de dood. Zo lief dat hij zijn eigen leven wil geven voor Maria, Martha, Lazarus, voor zondaar. En dan weet hij dat opmerkelijke, als hij dan gehoord had dat hij krank, dat hij ziek was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Eigenlijk was dat het vers dat mij sterk aansprak. Daar zitten die mensen in Bethanië. En die zien tot hun ontsteltenis dat hun broer niet beter wordt, maar slechter. En dat hij inmiddels aan het sterven is. Jezus weet dat. En Jezus blijft nog 2 dagen daar, zo'n 8 à 10 uur verder weg, in die plaats. Ja, waarom? De zusters hadden gehoopt dat de Heer Jezus direct zou komen. En nog op tijd zou zijn. Hij zou toch met een dag zou hij ongeveer er kunnen komen. Wel een lange dag weliswaar. Maar zou kunnen. En nu blijft hij nog 2 dagen daar. Zie hier de wonderlijke weg van de Heer. Toen. En ook nu vaak in het leven van Gods kinderen. Zolang er hoop is, hij kan en wil toch. Gebeurt er niets. Jezus blijft daar. Of het alleen is met het oog op Lazarus. Of dat het ook iets is van die innerlijke zielsgesteldheid. Mijn ziel is immers stil tot op. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Omdat het bewustzijn sterk in hem komt terug. Terug. Van de Jordaan. Naar het kruis. terug die weg naar de verdrukking, naar de grote verdrukking, naar de verlating. Of het zo is in die twee dagen dat Jezus voor zichzelf tot die duidelijke aanvaarding komt en een duidelijke besef: ik ben Lazarus. Ik zal Lazarus zijn. Ik zal gaan sterven. God zal zich verheerlijken in mij. Hij bleef 2 dagen in de plaats waar hij was. Maar het goed gaat. Waar veel mensen tot het geloof komen. Maar daar, waar naar ons oordeel het hardste nodig is, daar is die niet. Daar zien de mensen, of daar zitten de mensen, de zusters, te wachten op de laatste avondtocht van hun doodzieke broeder. Geliefde gemeente, laat dit ons tot lering mogen zijn. Dit, zo hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij kan wegblijven, dagenlang, terwijl de nood zich toespitst. En het verdriet steeds groter wordt. En de uitkomst steeds vager en ongewisser. Ja, dat de uitkomst achterwege lijkt te blijven. Maar hij is bezig om onze smarten te dragen. Hij heeft ze gedragen. Om het alles op hem te doen aankomen. Wij staan erachter. Het is alles op hem aangekomen. Ik wil nu vast al zeggen, als ik aanhaal, zo hij vertoeft, verbijt en verwacht, hij zal gewis komen. Moet je niet denken dat dat voor u of voor mij betekent, oh, nou ben ik beter. Want hij komt toch wel om mij uit deze of gene omstandigheid te redden, om het beter te maken. Nee, dat moet je er niet aan verbinden. Je moet eraan verbinden, hij kwam om naar het kruis te gaan. Straks ligt Lazarus weer te sterven. Dan gaat hij weer sterven. En dan is misschien Jezus niet meer op aarde. Hij zal nog wel een poosje geleefd hebben, die man Lazarus. Maar, kijk, in het denken, laat ik het zo zeggen, ontbreekt een verdieping, ontbreekt een dimensie. Wij zien die dingen dat niet geholpen worden op zijn tijd, die uitkomst die op zich laat wachten, zien wij als het ware, ja, als een versterking van de twijfel, als een aanvechting, als een benauwenis. En we zien het eigenlijk niet zo waar Jezus heen wil. Die dood is niet dood. En die leeft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Want ik ben de opstanding en het leven. Leven, sterf op mij. En in mijn naam. En alles in anders, dat zien wij niet. Die dimensie, die verdieping, die zien wij niet. Wij denken, nou, dat klopt. Wij denken, nou zal de Heer zijn gunstgenoten voor eeuwig verstoten. Zouden de belofenis de eeuwige haar vervulling missen? Waar is hij nu? Maar hij is er wel. Jezus kon zeggen, waar is God? Waarom hebt u mij verlaten? Kunnen wij niet zeggen. In die zin. Wilt u wel geloven dat als u daar bittere tranen krijgt, als u daar uit zit te kijken naar uitkomst en u ziet die uitkomst niet, dat de uitkomst naast u staat? Want Jezus Christus, beladen met uw dood en met uw ellende en met uw verdriet en met uw falen en twijfel, hij heeft die zwarten op zich genomen. Dat is uw redding. Uw redding is niet, ja, dat weet de Heer ook, dat u blij wordt, dat u opnieuw soms een oplossing ziet of een oplossing vindt. Maar hoeveel mensen komen er niet uit van Gods kinderen? Hoeveel moeten het Asaf nazeggen? Die regering van God is in mijn oog een stuk dat mij moeilijk valt en veel te hoog. Ik kan het niet begrijpen. En dat er niet zo'n antwoord komt zoals hier in de zin van Lazarus, kom uit. En dat toch de verlossing aanwezig is. Want hij, die lijdende, stervende middelaar, hij heeft onze smarten op zich genomen. Maar dat zien wij nou niet. Wij denken, het is voorbij. Dit is voorbij, dat is voorbij. 2 dagen. Blijft hij nog daar? Ondertussen blaast Lazarus de laatste adem uit. Maar ondertussen staat het in het hart van de middelaar rotsvast terug. Ik ga terug. Het wordt tijd om terug te gaan. Het wordt tijd om terug te gaan. Om Lazarus, ja, dat ook. Maar om de wil des Vaders te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het midden van mijn ingeland. Ik ga naar de dood. Ik ga het leven, de onverderfelijkheid aan het licht brengen. Kijk, en dat is eigenlijk toch het kernpunt van wat wij zo lezen. Hij blijft nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Laat de hoofd maar vergaan dan. Lazarus heeft het misschien niet eens meer in de gaten. Die is al in coma of zoiets. Of hij heeft zo'n koorts, die man ligt misschien te ijlen. Laat dan de adem maar eruit gaan. Maar Jezus Christus zal een volkomen verlosser zijn. Met of zonder adem van ons. Hij zal zelf de prijs betalen. Hij zal zelf zich aan het hout laten nagelen. Aan het vervloekte hout. Daarom. Ik dacht gisteren nog. Ik hoop dat de mensen daar iets aan mogen hebben. Dat al duurt het 2 dagen. Al duurt het 2 weken. Al duurt het 2 jaar. Hij komt. Hij laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. En ik had in mijn gedachten om dat aan allen aan de hand van voorbeelden te verduidelijken. Hoe wij denken dat het te laat is. Maar dan komt hij, onverwacht soms en ongedacht als wij de moed hebben opgegeven. Als wij geen hulp meer hebben, als wij nergens meer heen kunnen. En weet je wel, op dit moment, zeg ik dat nog, En toch kan ik het u niet zo voorstellen. Ik moet op dit ogenblik zeggen, hij komt. Ja, maar hij komt als die gewillige knecht om de dood in te gaan. Uw verlossing zal daaruit bestaan. Niet dat je van je twijfel of van je ziekte of van je nood of van je verlangen opeens maar verlost wordt. Maar uw verlossing zal bestaan dat je een oog krijgt op die barge middelaar die daar hangt aan het hout. Dat zal het zijn. Dat zal eigenlijk de verlossing zijn. Dat zal het echte zijn. Dat zal de hoop zijn. Misschien blijf je wel net zo overspannen of net zo benauwd of net zo akelig zoals je toen ook al was. Dan ga je ding niet weg, ik bedoel, ik wil het niet stimuleren, daar gaat het helemaal niet om. Ik wil alleen maar aangeven waar het dan eigenlijk echt om gaat. En dat is nou het echte en het waarachtige waar het om gaat. Dat hij gaat de dood in. Hij gaat terug naar Jeruzalem. En dat hij onderweg nog een of andere Lazarus oppikt. Om nog een klein beetje adem te geven, nog een klein poosje. Dat is niet het belangrijkste. Maar dat hij die Lazarus zo aantrekt. Als waar, dat hij zelf wil zijn. Die zegt, ik zal wel sterven. Maar dan de eeuwige dood. Dan de Godverlatenheid. Dan al die ellende. Die wij verdiend hebben. Daarom als de Heer Jezus nog 2 dagen op die plaats blijft en hij gaat dan op weg, dan mag dat inderdaad een grote getroosting zijn. Maar je moet daar niet aan verbinden, over 2 dagen dan ben ik beter en over 2 dagen nee. Of nou zal er niks meer gebeuren. Nee. Maar over 2 dagen ontmoet ik de borgenmiddelaar. Die op weg is. Naar het einde. Dat tevens het begin is. Naar de dood. Waar het leven verworven zal worden. Naar het kruis. Dat zal eindigen in volbracht. En een opvaart naar de hemel. Mag dat nu enigszins duidelijk zijn? De lijn die ik nu probeer aan te wijzen, dat hoop ik zo. Want je kunt wel denken aan, je mag de Heer ook vragen om van alles en nog wat. Van al je noden laat alles bekend worden bij de Heere God, maar niet als een wanhopige. Niet om God te beschuldigen. Niet om te zeggen, de Heere weet nergens van en de Heere doet nergens iets aan. Zo niet. Hij komt wel. Misschien ook om je een tijdelijke uitredding of wat ook te geven. Maar hij komt als de gewillige knecht van de Vader. Op wie alle smarten zijn aangekomen. Die onze krankheden gedragen heeft. Dan gaat de reis verder. Dan gaan ze op weg. De discipelen begrijpen het eerst niet. Die staan heel beduust, daar merk je de spanning uit en het wonder. Hoe kunt u dat nou doen, Rabbi? We zijn toch weggegaan voor de stenen? Ze wilden u toch stenigen? Pas nog. En waarom gaat u dan? Jezus geeft een raadselachtig antwoord. Er zijn 12 uren in de dag, dat weten jullie toch? Als iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, omdat hij het licht ziet. Dat is een beeld. Als je overdag wandelt, dan stoot je eigenlijk niet. Maar als het nacht is wel, als dan zie je het niet, de stenen die op je pad liggen. Een eigenaardige uitspraak waar ik nou niet te veel van kan zeggen. Maar in ieder geval, het is dag. Het is licht voor Jezus Christus. Hij gaat, hij weet de wil van de Vader. Hij weet zijn weg, zijn werk. Hij gaat. Ook al gaat hij de nacht in, hij gaat. Ook al hangt hij aan het kruis, hij gaat. Lazarus, onze vriend, slaapt, zegt hij. Maar ik ga heen om hem op te wekken. Er staat zoiets als, je kunt het woordje slapen, kun je ontslapen, inslapen, dat lijkt erg veel op elkaar. Je zou dus het misverstand kunnen hebben dat iemand zegt, oh dus hij slaapt. Nou, dat denken ze dan ook. Dus Lazarus slaapt, nou, dat is een goed teken. Dan zal hij wel gezond worden. Maar Jezus bedoelde, hij is ontslapen. Hij is wel ingeslapen, ja, maar ontslapen. En dan zegt Jezus vrij uit, hij is gestorven. En ik ben blij dat ik er niet geweest ben. Want nu zie ik ook dat jullie daardoor zullen gaan geloven. Sterker worden in het geloof. Dat Jezus Christus de weg kiest van de dood, om zo de eeuwige dood te overwinnen. Kijk, je moet nou eens niet zo sterk de nadruk opleggen dat Jezus gaat zeggen van, ja, straks dan zullen jullie wel zien, als ik een dode opwek, Lazarus onze vriend, dan zul je wel opnieuw nog sterker beseffen, dat is de zoon van God, dat kan niet anders, wie kan dan dat? Nee. Jezus' bedoeling ligt verder. Hij wil dat ze in hem zullen geloven als de man van smarte. Die om onze ongerechtigheden verwond en de dood ingaat. Dat moeten ze geloven. Dat zullen ze geloven. Ze zullen geloven dat hij tegen alle berichtgevingen in en raadgevingen, mensen, doe het niet, blijf thuis, want het kost uw leven. De haat en de woede zijn zo groot daar in Jeruzalem en omgeving. Het is niet verantwoord om terug te gaan. Wat ze geloven zullen. Dat hij die bereidwillige koning en priester is, die zichzelf als het lam wil opofferen voor zijn volk, voor zijn Vader in de hemel. Maar laat ons gaan. Ja, Thomas, Didymus, tweeling, het woordje tweeling in het Grieks houdt verband met, dat heeft een raakvlak met het begrip twijfel. Nou, dat klopt daar. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medischippel, laat ons ook maar gaan, dat we met hem sterven. Het is nou toch afgelopen, want zoals er nou bij staat, dat redden we niet. Dat is het eind. Precies. Precies zoals een mens vaak denkt. En nou is, Thomas is toch al wat een zwaarmoedig man. Tegelijkertijd is het ook nogal een zeggerig man, net als Petrus, hij zegt het ook zo ronduit, laten we maar gaan. Dan kunnen wij ook gelijk sterven. Dan is er wel te doen. De spanning is zo groot in Jeruzalem. Voel je nou aan, die lijn die ik aantracht te wijzen, laat ons gaan. Ze zien het ook. Ze merken, ze voelen, niet ten onrechte, het gaat op sterven aan. Het gaat op sterven aan. Hij beseft nog niet dat zij het nog mogen overleven, maar dat het voor Jezus Christus op sterven gaat. Dat voelen ze ergens wel aan, maar ze zien het waarom niet. Ze zien niet in waarom. Hij moet leven, hij moet redden, hij moet dode mensen beter maken. Hij moet zieke mensen, hij moet niet zichzelf in gevaar begeven, hij moet koning worden. Maar dat hij nou zo koning zal zijn en dat nou Thomas' redding is. Kijk eens naar de nagel, tekenen. Kijk eens naar de wond in mijn zij. Kijk eens naar mijn voeten. Dat dat nou de redding is. Dat zij verliest. Dat dat nou de winst betekent. Ja, dat begrijpen ze niet. Begrijpen wij ook niet. Want wij willen ook graag vooruit. Wij zouden zeggen, nou ja, de toekomst, nou ja, dat mag dan wel waar wezen, maar geef me nou eerst alsjeblieft wat ik graag hebben wil. Maak nou eerst dat dode kind eens beter, die dode man, die dode vrouw, of die zieke man, die ziek, maak dat nou, doe dat nou maar even. En dan zullen we verder wel weer zien. Ach, zo kortzichtig zijn we nou. Zo klein zijn we nou en zo nietig. Dat het daar eigenlijk in principe niet om gaat, voorzitter. Maar dat het gaat, onze smarten heeft hij gedragen. Dat hij zichzelf begeeft in de dood. Ja, als Jezus in de buurt komt, dan hoort hij op de een of andere wijze. Hij vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Lazarus is al lang begraven. Lazarus is al dood. Het is al voorbij. En vele van de Joden, omdat, zoals ik al zei, Bethanië lag maar een 3 kwartier lopen. Nou, nog in deze half uurtje. 15 stadia, dat is ongeveer 2700 meter, 3 kilometer zeg maar. Veel van de mensen uit Jeruzalem die zijn gekomen. Om te klagen en om te condoleren en om iets van het verdriet van die 2 zusters om dat te lenigen. Ze zouden haar troosten over haar broeder. Ach, ze zullen wel getroost hebben met de opstanding die toch eenmaal komen zou, die verwachting leefde in die tijd ook. Die leer was er ook bij de fariseeën en de schriftgeleerden, de opstanding van de doden. En dan Martha die hoort dat Jezus op komst is. En die gaat hem tegemoet. Maria blijft thuis zitten. Bij de gasten. En dan komt Maria en dan zegt ze, Heer. Als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Nee. Dan geloof dat u te veel van hem hield. U zou het toch wel beter gemaakt hebben. Maar ik weet zelfs nu dat alles wat u van God begeert, God zal het u geven. Ja. Hoe moet je dat dan zien? Is het bij Martha zo sterk geloof, dat ze werkelijk denkt of gelooft, dat als Jezus wil, dan kan hij de broer nog opwekken uit de doden. Ja. Laat ik het zo zeggen, kijk, als Martha bij Jezus is en ze ziet hem aan en ze herinnert zich zijn woorden en zijn daden, dan komt het er zo ongekunsteld uit. Ook nu weet ik hoor, Heer, er zijn geen grenzen aan uw macht hoor. Wat ge van God begeert, dat krijgt. En ik denk en ik geloof dat ze dat van harte meent. In het geloof. Met het oog op Jezus. Maar als ze straks bij het graf staat. En die akelige dode lucht dringt in haar neus. En ze ziet die steen. Dan zegt ze. Heere, heere, hij riekt al. Blijf er vandaan. Ik denk dat het zo moet zien. Als we er niet bij zijn bij het graf, bij de dood, bij de lucht, en het oog is gevestigd even op die Heer Jezus Christus, die zoveel wonderen had verricht, dan zegt het hart zegt, kom daar, in het wetten liggen. Ook nu weet ik dat alles wat je van God begeren zult, God u het geven zal. Goed, Jezus zegt, nou, uw broeder zal wederop staan. Ja. Maar dat tast nog even in duister. Heer, ik weet dat hij opstaan zal. In de opstanding der laatste dagen. Waar wij ook van beleiden, ik geloof, de wederopstanding van het vlees. Dat is geen verdoezeling, maar Martha weet toch niet wat de Heer Jezus precies beoogt. Vandaar dat hij ook weer, ik denk, ongekunsteld en toch tegelijkertijd een beetje in verwarring gebracht. Uw broeder zal opstaan, maar de Heer Jezus heeft niet gezegd, hij zal nu opstaan, of over 1000 jaar, als ik terugkom, of 2000, of 3000. Ja, Heer, dat weet ik, dat geloof ik ook, dat hij zal opstaan, in de dag der dagen. Ja, en nou krijg je weer wat ik eigenlijk wilde zeggen. Als hij 2 dagen weg blijft, als hij langzaam richting Jeruzalem, Betanië gaat, dit, hij zegt tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Ik sta op. Uw broeder zal opstaan. Ja, lieve Martha, maar dat ben ik eigenlijk. Ik ben die broeder, hoor. Ik zal opstaan. En in mijn opstaan zal ik jouw broer ook meenemen. Voor eeuwig. Totdat hij voor eeuwig gelukkig is. Ik ben de opstanding. Je moet het niet zien als een letterlijke verklaring van mij, maar als een gedachte te overbrengen. Uw broeder zal wederop staan. Ik weet dat hij zal opstaan. Ja, maar stop eens even, daar gaat het even niet om. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben op weg. Vader heeft me teruggeroepen naar Jeruzalem. Ik ben op weg. Naar de dood. Maar zo ben ik de opstanding in het leven. Dat ben ik. Dat verwerf ik niet alleen, maar dat ben ik de opstanding in het leven. Ik ben de uitkomst midden in de dood. Ik ben de troost voor Lazarus als hij zijn laatste adem uit moet blazen. Dat moet toch een keer. Ik ben dat ene, dat onwankelbare en onaantastbare. Al gaat alles finaal over de kop, al verandert de aarde van haar plaats, al krijg ik geen antwoord meer zoals ik het wil, al kan ik Gods weg niet begrijpen, al loop ik met mijn hoofd tegen de muur, al zou ik dat kleine beetje verstand verliezen. Dat is het niet. Daar staat dat onaantastbaar. Ik ben de opstanding in het leven. En die nou in mij gelooft. Niet in zijn kruis, niet in zijn dood. Niet in zijn tegenslagen. Niet in zijn onmogelijkheden, niet in zijn mogelijkheden. Maar die in mij gelooft. Die zal leven. Al ben je dood. Laatst is niet dood. Ja, hij is wel dood, maar hij is ook niet dood. Want wie in mij gelooft zal leven. Ik ga de dood in. En ik neem alle dode mensen mee. In het graf en uit het graf. Ik neem ze allemaal mee. Hun leven is in mij verborgen bij God. Dan krijg je die diepe dimensie. Ik ben de opstanding in het leven. Je zou zeggen, jouw lieve broertje, je hoeft niet meer beter te worden wat dat betreft. Je hoeft eigenlijk niet meer op te staan. Want die gaat met mij mee. Ik draag hem mee. Hij doet het wel, de Heer Jezus Christus. Straks wekt hij hem op. Maar toch, dan huilt de Heer Jezus, omdat wij dat niet begrijpen. Dat het daarom gaat, dat hij gaat sterven. Dat hij de dood ingaat, dat we dat niet begrijpen. Kijk, wie in mij gelooft zal leven al waar hij ook gestorven. Dus dat staat vast boven alles. Boven alles. En ieder die leeft, zoals jullie nou, en ik, en jij, Martha en Maria, als hij nog leeft,
en die gelooft in mij,
die zal niet sterven. In de eeuwigheid niet. Ja, maar wij gaan toch ook een keer dood? Nee, je gaat niet dood. Want ik leef.
Ik leef en gij zult leven. Ik ben echt die broeder. Ik ben die echte broeder Lazarus. God helpt, betekent Lazarus. Ik ben dat echte hoofd. Ik ben echt die tweede Adam. Wat er ook met je gebeurt. Maar die in mij gelooft, die zal niet zeggen, want die gelooft,
ja, die gelooft nog niet in zijn eigen dood of in zijn eigen sterven. Die zal geloven in het leven en sterven van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding uit de doden.
En in dat geloof heeft hij als het ware de garantie in hem. In hem. Alleen in hem. Ik kan niet gaan, meer, ik weet toch niet meer hoe ik uit de graf moet komen. Hoe ik hier staan vanaf moet komen, hoe ik beter moet worden. Dat weet ik toch niet. Dat kan ik toch niet. Als ik mijn adem uitlaat, dan moet ik alles loslaten. Dan kan ik toch niet zeggen, ik sta weer op. Ik zal dit iets, dat kan ik nog niet. Maar die in hem gelooft, die door de dood heen gekropen en geworsteld is met mijn smarten beladen.
Kijk, wie zal die sterven?
Nee.
Want die hoort mijn stem, ik leef en gij zult leven. Ja, het is groot, ik kan het zelf niet bevatten. Ik kan het ook niet maken. We gaan naar huis, maar ik voel wel, ik zie wel wat dat het is. Durf je nou die stap te doen, dat eigenlijk de kern is van het werk van de Heilige Geest, van het geloof, waarin God verheerlijkt wordt, waarin de zaligmaker verheerlijkt wordt. Als we dat nou geloven, dat het zo is, ja, dat is het. Alleen, tegelijkertijd voel je aan, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Alsjeblieft, kom een ongelovigheid te hulp. Want het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn leven, niet om mijn sterven, niet om mijn tegenspoeden. Niet. Het gaat alleen om u en om u, want u hebt het gezegd. Ik zal niet sterven in de eeuwigheid. Geloof je dat, zegt Jezus zo? Ja. Nou ja, daar laten we het maar bij. Gelooft gij dat? Alle voorlopig maar met Martha mogen instemmen. Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Nou, daar ligt de kern van alles in en de rest komt wel in orde. Want dan zal het toch blijken dat Jezus heeft gezegd, ik leef en jullie zullen leven.